Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Jongens en meisjes, dames en heren, het is weer tijd voor een nieuwe editie van Boemkoes. Een extra editie deze keer over de reizende tentoonstelling. Een overzicht eigenlijk van 70 jaar Molukkers in Nederland en ook de geschiedenis een klein beetje daarvoor. Hij staat nu in Zeist, de hele maand maart nog. Dus je kan aankomende week nog een paar dagen kijken, tot en met donderdag. En dan gaat de reizende tentoonstelling, als de karavaan die hij is, weer verder. Ik ging een kijkje nemen op het schoolplein van scholengemeenschap De Brul in Zeist. En ik kwam daar wat mensen tegen. Natuurlijk ook de platenkeus van Evrien Patty en nog een cultuurtip. Maar eerst beginnen we met muziek.
Oh,
oudje van Rita Ora uit 2013, Roots. Toepasselijk wel, want in de tentoonstelling, de reizende tentoonstelling In Twee Werelden, gaat het natuurlijk over onze Molukse roots. Zowel oude beelden als nieuwe beelden kun je daar zien. Geluidsfragmenten kun je horen, je kunt dingen ruiken, aanraken. Het is een hele belevenis en de reizende tentoonstelling heeft al op veel plekken gestaan. Ondanks het gedoe om de hernieuwde aankomst, waarvan we nog niet precies weten of dat een vervolg zal krijgen dit jaar, is het toch een mooie tentoonstelling geworden en zijn veel mensen blij geweest dat het bijvoorbeeld laatst in Kuik ook te zien was. Nu staat hij dus nog een paar dagen in Zeist op het terrein van scholengemeenschap De Breul. En gisteren was het zo'n mooie dag. Ik woon in Utrecht. Ik dacht, Utrecht-Zeist, makkelijk te fietsen. Ik pak de fiets. Ik ga erop uit. En toen ik op het terrein aankwam, zag ik de 6 containers al staan. Oh ja, en voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Esther Claire Sassebonen. Aangenaam. Katholieke scholengemeenschap De Breul ligt in de bossen van Zeist. Prachtig gelegen. En als ik het terrein opkom, is het heel rustig. Ik zie in de verte de containers al staan. Een hoop leerlingen zijn wat eerder vrij vandaag, dus het schoolplein is helemaal leeg. En als ik de eerste container benader, dan ruik ik de Molukse geuren al. Die komen me tegemoet. En dat stemt me meteen vrolijk. Welkom in de keuken, staat hier. De keuken is één van de fijnste plekken in een huis waar het altijd warm is en lekker ruikt. Als u goed ruikt, ruikt u de typische geuren die u misschien kent. Uit de toko bij u om de hoek. Nou, die rook ik al, inderdaad. Kruidnagel, nootmuskaat, foelie, dat soort dingen. En is hier een keukenblokje ingemaakt. Ik zie de gamellen, de grijze pannetjes op elkaar. Een paar lomboks, rode pepers. En aan de linkerkant staat een groot portret van Dennis Houai, chefkok en mede-eigenaar bij restaurant Daalder. En edel bij Dennis, Michelinster. Dan loop ik even naar binnen. En dan staat hier natuurlijk ook een heel bekend instrument. Tifa. En hier prachtige manden met die geurige tjenken. Ik zie Ron Habibou, historicus. Een mooie grote foto. Die een stukje geschiedenis uitlegt. Hij zegt, als kind ben ik opgegroeid in een grote stad tussen Nederlanders. Niet in een Moluks woonoord of Molukse wijk. Ik zag geen verschil tussen mij en de andere kinderen. Oké, als ik straf van mijn vader kreeg en op het punt stond om te gaan huilen, dan sprak mijn vader me streng toe. Denk erom, Ambonese huilen niet. Ambonese? Ja. Dat betrok ik op mijn familie. Maar niet op de bevolkingsgroep. In de keuken ontmoet ik Hanneke, Andy en Egbert. Andy van Binsbergen ken ik al een tijdje. Ik heb haar jarenlang geleden geïnterviewd over haar betrokkenheid bij Vrij Oost-Timor. Oost-Timor is het wel gelukt om onafhankelijk te worden. Op 20 mei 2002 werd de soevereine staat Oost-Timor officieel erkend. Iets wat voor de RMS nog een droom is. Andy heeft ook jaren geleden een radiostation gebouwd daar. En dat loopt nog steeds. Andy kent de komst van de Ambonese nog wel uit haar jeugd. En het zijn in die Molukse keuken en de geuren daarvan, ja, dat brengt herinneringen naar boven.
En het is vaak wel dat mensen, ik gebruik natuurlijk heel vaak het vriendenkringetje en het durp van mijn ouders als klankboord.
En dat is?
Of is Elst.
Ja, nou ja, over Molukkers.
Ja, nou, dat is dat. Maar dat was altijd een dingetje, want je ging vroeger ging je niet spelen met Molukkers. Ik wel, want je kreeg altijd eten daar.
En lekker eten.
Dus dat.
Ja, die ik was gewoon niet gedaan. Ja.
Nee, maar ik was een kind en ik moest één keertje huiswerk naar Thea brengen. En die woonde in het kamp. En wie brengde even huiswerk naar Thea? Ja, dat deed niemand. En ik zei, ja, dat doe ik wel. Want ik was wel altijd gek Henk. Ja, dan doe ik het wel. Nou, dus ik op het fietsje naar het kamp. En dat vond ik super spannend.
En jij viel meteen die cultuur binnen ook.
En ik kom binnen in het kamp. En ja, waar woont Thea, weet je wel? Welke Thea? Ja, Thea Sappelette. Oh, de Sappelettes wonen daar. Nou, dus ik er naartoe. En dan deed zo'n lieve mama de deur open. Ah, kindje. Echt meteen zo. Kindje, kom binnen.
Blijf eten.
Ja, shit, heb je al gegeten? Echt dat. Dus ik zat al gelijk aan de siroop. En toen kwam er soep met rijst en... En pepertjes ernaast. Ik weet het nog heel goed als de eerste keer.
Heb je die pepers ook als kind gegeten?
Ja, dat heeft ze mij geleerd hoe dat moet. Zo van, het lekkerste is als je eerst de rijst pakt. En die haal je dan door de soep. En dan neem je een hapje peper. En dan neem je zo die soep met rijst. Nou, oké. Okay. Oké, okay, hop, en dan hop.
Dat was even...
Dan neem ik zo'n in een kleiner hapje peper, denk ik. Maar ik had ze wel op, hoor.
Ja, heel erg begrijpen.
Hoppa, ging in één keer goed.
Oh, wat een goede introductie met de Molukkers.
Ja, nou zo.
En hoe Thea, oud was je toen?
Lagere school. Ja. Dus ik moet 10, 11, 10 denk ik.
Ja.
Ja, mijn moeder was nog thuis tussen de middag, dus ik was 10.
Ja.
Vanaf de 5e klas, 10 moet ik geweest zijn.
Ja.
9 of 10. Ja, echt jong nog.
Ja.
Maar dat deed je gewoon.
Ja, en dat is wel leuk. Daar zat ook Ambonese, want zo werd het natuurlijk genoemd in de
toen waren het Ambonese. Dat was ook het Ambonese kamp.
Alsof iedereen van Ambon kwam, wat niet zo was natuurlijk.
Ik heb nog een boekje, die zou je eigenlijk in horen, maar ik wil hem nooit meer kwijt. Toen de Ambonesjes kwamen.
Neesjes ook.
Toen de Ambonesjes kwamen.
Klinkt als een sprookje.
Ja, dat gaat echt over school. Twee schoolkinderen in Nederland. Er komen kinderen op school. Die hebben een kleurtje en die ruiken een beetje vreemd. En dan ontstaat het verhaal dat ze zich misschien niet wassen. Maar daarna komen ze erachter dat het komt omdat die wat anders eten. En dan, weet je, dat zijn voor in die tijd best een aardige poging gedaan om dat een beetje leuk te schrijven, maar het is een beetje neerbuigend hoor.
Dat zal wel,
Maar het is een oud boekje en het is wel duidelijk een poging om
iets
uit te schrijven over vriendschappen en dat heel goed kan als je van twee verschillende culturen bent.
Ja.
Maar ik zou het nog eens opnieuw moeten lezen, maar het is echt een kinderboek.
Teardrops in my eyes. Next.
Trouwens ook wel een mooi plaatje. Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En dan
oh mijn god, ja, versterkt onze gelederen.
Van die bamboe die dan weggesneden wordt door parang. Heel... Ja, zo ging het ook echt wel, denk ik.
Ja, zo gaat het in Timor nog steeds.
Ja?
Ja. Dat is ook nooit aangevallen. Dus je kunt daar wel moderne middelen op in willen zetten, maar waarom zou je? Net zoals dat in Nederland heel veel mensen nog steeds gewoon zelf het gras maaien.
Ja.
Waarom zou je, weet je wel? Ja, maar parang is nog steeds.
Kun je overal voor gebruiken?
Ja. Oh ja, maar de keuken wordt ook gewoon in de keuken gebruikt. Ja. Ja. Jij zou echt een keertje mee moeten naar Timor.
Naar Timor, nou. Ja. Oh, nou, hier, over Timor gesproken. Christelijke Menadonese en Timorese knilmilitairen werden ook Ambonese genoemd.
Ja, we waren West-Timorese. Dat weet ik. Ah. Dat waren vooral West-Timorese. Want in de jaren 70 was het gewoon Portugees gebied al.
Maar dat zal een klein clubje geweest zijn die in de jaren 50 mee is gekomen. Timorese.
Die zijn bijna allemaal in Bemmel terechtgekomen.
Oh.
Ja, nou weet ik dat toevallig omdat ik uit Elst kom.
Ja.
En omdat mijn vriendin Corine verkering kreeg met een West-Timorees. En dan moesten we mee naar een familiefeestje en dan kwam dat allemaal uit Bemmel.
Ja.
Maar hij reed wel motor met Satudara. Nee, maar die verbinding is er gewoon.
En Andy, heb jij ook in het kamp die dekenkist zien staan dan? Zo'n militaire kist. Herinner je je nog?
Ja.
Ja.
Wat snapte jij ook als kind dan dat hele verhaal van waarom ze hier waren?
Pas in de zesde klas, dankzij meester Oort. Waarvan we later pas begrepen dat heel veel kinderen... Want je had zeg maar twee eerste klassen, twee tweede, twee derde, twee vierde. En dan in de zesde klas en in één keer... viel je clubje uit elkaar en dan werden die twee klassen in één keer verdeeld weer, door elkaar gehusteld.
Oh, ja.
En achteraf begrepen we pas dat meester Oort werd een beetje gezien als een rode. Die was een beetje progressief en niet alle conservatieve Elstenaren vonden het een goed idee. Dat hun kinderen les kregen van meester Oort, ik gelukkig wel. Die heeft op een gegeven moment, we hadden vier moeilijkste kinderen in de klas, drie jongens en een meisje. En die hebben al gewoon een presentatie gegeven. Hebben we echt een dia-middag gehad. Mochten ze dia's laten zien van waar hun ouders vandaan kwamen. En dat we met de hele klas dachten. Ja, jeetje. Ja, nou ja. Als je dan daar vandaan komt, wat moet je dan hier in Elst?
Ja.
Maar gewoon zo heel simpel, ja. Weet je wel. Zo, gewoon kinderlogica van... Ja, ik kan me wel voorstellen dat je een beetje boos bent, ja. Gewoon een beetje... Ja. En dan wouden ze niet. Ja, wouden ze eigenlijk niet, maar ze moesten echt wel. Ja, joh, 12, 13 jaar.
Ja.
Dus dat is toen wel al, dat zaadje is gewoon geplant toen.
En veel later heb je waarschijnlijk pas echt het politieke verhaal begrepen.
Nou, ik was 14, toen kwam ik in Indonesië terecht. En toen kwam ik erachter dat de film van Max Havelaar helemaal nog niet voorbij was. En ik kwam in de Nederlandse gemeenschap terecht.
Oeh.
En ik vond dat maar zo raar. Zo van, ja, maar zo doe je toch niet? Ben je 14, hè?
Kijk, heb je Jan Pieterszoon Koen. Nou, die hebben we in Utrecht ook. Als straat dan.
Ja, en als borstbeeld nog, hè? Aan een gevel.
Oh ja. Nee, daar kom ik niet zo vaak langs, dat borstbeeld.
Nou, hangt ook heel hoog.
Dit is ook wel goed, hè? Er is nog een ander deel van de Molukse geschiedenis dat nog grotendeels onbekend is... bij Molukkers in Nederland. Het betreft de geschiedenis van Molukkers die destijds de Indonesische nationalistische kant hebben gesteund. Dat was er ook natuurlijk.
Ja, maar dat zit dus ook daaronder. Van als er zoveel dingen zijn, je kunt niet één beeld geven.
Nee.
En, dat je dus, en als mensen in verwarring raken van de tentoonstelling, is het een goed begin, want dan snap je eigenlijk hoe intensief het eigenlijk is, hoe complex en
hoeveel lagen het heeft.
Ja.
Ja, en dat is ook waarom de jongens van Gouden Eeuw, als je als Nederlander samenwerkt met Molukkers in Nederland,
ja.
Dan is dat dus disrespect voor de Molukkers die Indonesische zijde hebben gekozen. Zo, klaar. Kort door de bocht, punt.
Ja.
Valt niet over te praten.
Ja.
En dan probeer ik wel eens te zeggen, en ik kan nog wel eens heel af en toe nog een beetje met een van die gasten praten, zo van, nou maar het is toch gecompliceerder dan dat. En het is ook niet aan ons om te zeggen waar die scheidslijn zit.
Nee, maar het is natuurlijk makkelijk om gewoon één overtuiging te hebben en die je hele leven te houden.
Precies.
En dan hoef je verder niet te buigen of te luisteren.
Die had hij niet eens zijn hele leven, want toen wij vroeger al kritisch bezig waren over Nederlandse geschiedenis in Indonesië, toen vond hij dat helemaal niet boeiend. Hij is zelf pas later geïnteresseerd geraakt en gelijk super radicaal. En zo radicaal dat eigenlijk, het maakt eigenlijk niet uit wat je zegt. Hij heeft altijd wel iets waarmee jij niet deugt. En dan zeg ik, ja, maar wie dacht er wel? Wie dacht er wel dan?
Maar bedoel je jij als Blanda?
Of ja, 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 maar hij is zelf
gewoon
Blanda.
De ander.
Hij is zelf een Blanda. Hij is zelf een Blanda.
Ja, ja.
Ja, maar hij is de grote... De grote grauwe eeuw is hij. Het ja. is wel een beetje stil rondom de grauwe eeuw trouwens.
We lopen naar de volgende container. Daar horen we het stemgeluid van acteur Peter Paul Muller. Hij vertelt over de overtocht. En we zien een grote foto, zwart-wit, van een van de boten.
Er kwamen ook kinderen op de boten terecht naar Nederland, die tijdelijk even werden opgenomen in het gezin, omdat iedereen dacht dat over een paar maanden de oude gezinssituatie hersteld zou worden. Leo Samson heeft zijn moeder nooit gekend en is 10 jaar oud als zijn vader overlijdt. Hoe dat gebeurde, weet ik niet precies. De familie Lopilissa Tahapari zei, jij gaat met ons mee naar Nederland. Hun oudste zoon ging met schoonmoeder terug naar Ambon. Zodoende ging ik in zijn plaats mee. Er kwam een officiële onafhankelijkheidsverklaring op 25 april in 1950. Stelt u zich voor, het is januari 1950, dan kunnen dit de overpeinzingen zijn van een jonge Molukse knielmilitair. De Nederlanders vertrekken en het kniel wordt over een paar maanden opgeheven. Wij kunnen kiezen om over te stappen naar het nieuwe Indonesische leger of uit dienst gaan, naar huis. Sommige van mijn vrienden hebben al getekend om over te stappen. Anderen willen dit niet of twijfelen nog. Ik weet het nog niet. Ondertussen heeft ook de Nederlandse overheid er natuurlijk over nagedacht hoe zij het beste om kunnen gaan met de situatie van de Molukse kneelmilitairen nadat zij Nederlands-Indië hebben overgedragen aan de nieuwe Indonesische regering. Als Nederlandse overheid wilden wij de tijd nemen om de Indonesiërs voor te bereiden op hun onafhankelijkheid. De leider van de Indonesische nationalisten, Sukarno, heeft tijdens de oorlog samengewerkt met de Japanners. Hij is dus een collaborateur. Wij willen en kunnen niet samenwerken met hem. En om die reden hebben wij tegen Sukarno en zijn Indonesische nationalisten gevochten. De proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid in 1945 gold niet. Wij hadden nog steeds het gezag over Nederlands-Indië. Om die reden noemden wij onze twee grote militaire acties politionele acties. Want het was een binnenlandse aangelegenheid voor ons.
De beelden, de foto's, de geluidsfragmenten, ze maken veel los. En er komen herinneringen naar boven en dat is juist de bedoeling van deze tentoonstelling. Mensen aan het denken zetten, vragen stellen aan elkaar, erover praten. Want juist als je denkt dat je alles weet, is er nog veel meer dat je niet weet. Dan komen we bij een grote foto, vierde generatie Molukkers. In uniform, met RMS-vlag. En dan komen we op de vraag, hoe Moluks zijn de in Nederland geboren en getogen Molukkers? En Andy deelt een herinnering van toen zij op de Molukken was.
Ik was in Latuhala en ik loop met een Nederlandse vriend. Ik loop een vrij recht pad, zandpad. Huisjes aan weerszijden, daar is de zee. En we lopen op een vrij recht pad en we zien iemand aankomen lopen. En we zeiden allebei tegelijk, dat is een Nederlander. En hij, hoe dichter die bij kwam, hoe donkerder die werd. En zei, ja, het is een Molukker, ja, maar wel uit Nederland. Dus hij liep ons voorbij en hij knikte alleen maar. En ik zeg, goedemiddag. En ik kijk. En hij zegt, en ook, waarom denk je dat ik Nederlands spreek? En ik zeg, nou ja, ik wil het niet wel doen, maar we zagen het gewoon aan de manier waarop je kwam lopen. Je loopt als een Nederlander. Oh, en hij vond het heel erg. Hij was 17, 18 of zo. Hij vond het heel erg.
Ja.
En ik zeg, ja. Weet je, jij ziet dat aan ons ook, denk ik. Wij komen aanlopen. Jij wist ook meteen, ja, maar zegt hij, maar de meeste witte die hier rondlopen zijn Nederlanders. Oh ja, dat is ook weer waar.
Ja, maar het is toch houding.
Ja,
het is
maar we gingen mee naar zijn oma. Kopje thee drinken, weet je, koekje erbij, cakeje erbij. En dat werd weer helemaal gezellig. En toen, ik moest zo lachen op een gegeven moment, toen vroeg hij aan mij. Want wat deed ik? Ik was eigenlijk reisleider, ik was gids. Maar ik was nou op vakantie. Zo, klaar, en ik ben nou toch in Indonesië, dan ga ik naar Ambon. Ik ben gids en jungletochten en zo. En dat hij zei, ben je niet bang voor slangen dan? En dat ik heel hard begon te lachen. En zijn oma ook heel hard begon te lachen. En toen kreeg hij echt een lel van zijn oma. Zo van, jij bent meer blanda. Dan zei hij, joh, je moet je schamen. Nee hoor, ik ben echt helemaal blanda. Ik ben alleen maar niet zo bang voor slangen. Ik voel het zo erg. Maar ik denk, nou, hij en ik worden geen vrienden, weet je. Dat gaat helemaal niet goed. Maar ja, hij was voor het eerst op visite bij zijn familie. En ik was toen al een paar jaar gids, ook in de jungle. En waardoor je, ja, weet je, als je je aanpast, pas je je aan.
Straks hoor je de platenkeus van Evrien Patty en gaan we verder over de reizende tentoonstelling. Maar eerst deze muziek uit de jaren 70, Shuggy Otis en Al Cooper. Looking for a Home. Whoa.
Got no home.
hoogste tijd voor de platenkeus van Efriem Patty. En Efriem, wat heb jij deze keer voor ons uitgekozen?
Ik zat een beetje na te gaan. Er is ook best wel veel toffe nieuwe muziek uitgekomen de laatste tijd. Ook gewoon best wel weer oude bekenden, zoals de Black Keys. Die hebben echt een heel tof nummer ook. Moet je ook maar even opzoeken. Maar ik heb toch gekozen voor Dave. Ook bekend als 1010 Dave, een Londense rapper. En het nummer Starlight.
Niet te verwarren met de Franse Sanctionnier, Dave?
Nee, absoluut niet. Nee. Nee, dit is best wel nog een jonge jongen. Hij heet eigenlijk David Oroboza Omoregi. Nigeriaanse roots, maar geboren en getogen in Londen. En hij is nu 23 jaar. Hij groeide eigenlijk op in Streatham. Echt een van de niet leuke wijken in Londen eigenlijk. Best wel een moeilijke, harde omgeving. En zijn broers die kozen dus eigenlijk ook voor een ander pad. Die zitten ook nu lange gevangenisstraffen uit. En hij koos dus eigenlijk voor muziek.
Daar zit wel een boodschap in, hè?
Ja, zeker. En dat is ook wel iets waardoor hij ook zo groot is geworden. Hij brak eigenlijk op zijn 16e al een beetje door wat freestyles op Black Box. Dat is een soort van een van de grote hip-hop channels op YouTube in Engeland. Hij kreeg echt pas echt bekendheid met het grime-nummer Thiago Silva, die hij samen met een andere jongen uit Londen had opgenomen. En kreeg echt wereldwijde erkenning toen Drake, de Canadese rapper natuurlijk, wereldberoemd, toen hij een remix uitbracht van zijn nummer Wanna Know. Ja, toen was die jongen ook dus pas 17 en nu 23, heeft inmiddels al 2 albums uitgebracht, allebei echt enorm goed ontvangen. Hij heeft ook de Mercury Prize gewonnen voor het beste album van het jaar en de Brit Award. Dus hij doet het gewoon echt heel erg goed.
Waar gaan zijn teksten over?
Ja, hij staat dus eigenlijk vooral ook bekend om zijn sociaal-maatschappelijke teksten. Hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Achterstandswijk opgegroeid. Hij heeft alles dus ook wel echt meegemaakt. En dat gebruikt hij ook in zijn teksten. En hij durft zich ook echt uit te spreken. Ik bedoel, zo was hij ook tijdens de Brit Awards in 2020, toen hij eigenlijk net best wel bekendheid had. Toen gebruikte hij het podium ook om Boris Johnson een racist te noemen. En ja, hij gebruikt zijn muziek ook echt om een boodschap over te brengen.
Misschien moeten we de luisteraars even waarschuwen voordat we gaan luisteren. Want in het begin is er iets bijzonders aan dit nummer, hè?
Ja, het nummer Starlight. Daarin redt hij eigenlijk over de melodie van Frank Sinatra's Fly Me to the Moon. En dat hoor je dus ook in het begin alleen dan omgedraaid. En daarna, na een paar seconden hoor je wel dat die muziek van Sinatra's nummer eronder. Maar dat is het begin inderdaad. Dus je denkt ervan, wat is dit nou weer? Maar het hoort.
Er is niks mis met uw toestel.
Nee,
dit hoort
nee,
zo.
Zeker niet. Nee, het duurt maar heel even en daarna komt hij met zijn flow.
Kondig hem maar aan.
Alright, hier is Dave met het nummer Starlight.
It's hard to hate on the truth, I'm living in enough men hate with the lies instead. Counting cash with a phone to my ear, I feel like Meek on a private jet. Life or death, 5-5, eyes, fires, potential wifey. In the street, respected highly, in the street, protected. I do know my man, but I don't trust him. Trust that bees in the trap, disgusting. Stick with a stick, PVA, PDA. Kiss that in public, South London. Why I made my South London's why I made my first 100 elastic bands, plastic bags, two in a blue like cheese and onion. In Jamaica, quick vacation, traveling my pastime. Enough pollution in the ends. I flew back York, I wanna see starlight. Eritrean skin tone cinnamon, I think I found my princess. My empress still gonna impress. I know them men talking a kid, but it's hard to hate on the truth. I'm living in enough men hate with the lies instead. Counting cash with a phone to my ear, I feel like Meek on a private jet. Life or death, 5-5, eyes, fires, potential wifey. In the street, respected highly. In the street, protected. Any girl that I'm dating knows bags that I buy come filled with 50s. She a 10 out of 10 on a bad day. Public affection, I tell her come kiss me. I like mine obsessed, clingy. If she don't miss me, miss me. If she don't miss me, history. If she don't miss me, it's a mystery. G17 in the party, tipsy. Don't drink, that's risky. Focus, shells gonna land like Disney. I'm putting down under Sydney. That's bae, I'll donate both my kidneys. True love, what the kid needs. And a girl from the West East Indies. I know them man talking a kid, but...
It's hard to hate on the truth, I'm living enough, men hate with the lies instead. Counting cash with a phone to my ear, I feel like Meek on a private jet. Life or death, five eyes, fires, potential wifey. In the street, respected highly, in the street, protected. In this world that I'm in, are you wanna take pics with the belts in the ring? But don't help in the gym, enough girls dating their biggest haters. How a boyfriend don't want her to win. Like rare. I want my girlfriend never wanna see me have a good time out if she ain't there. Yeah, yeah. Fly me to the moon, let me get some space. Seeing them stars in a private story, I dust that chick, she got no grace. See her X-Men, she got no taste. Hip dip, she got no waist. Body snatch, serving face. Hold my hand, personal trainer. Frequent flyer, bad, she tone and tan. Free my gang, 013s and 020s. Oh God knows I miss my bros. I just got a call from Joe on the phone and that man.
De platenkeus van Efrien Patty, Starlight, geschreven en geproduced bij Dave. En in deze compositie hoorde je Fly Me to the Moon, gedaan door The Macarons Project. En die hebben het natuurlijk weer gecoverd van Old Blue Eyes, the original, namelijk Frank Sinatra. En dat was al in 1964 dat hij dit nummer opnam. Weet je dat ook weer? Je luistert naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. We lopen verder over de reizende tentoonstelling in twee werelden. Hanneke, Egbert, Andy van Binsbergen en ik. En natuurlijk komen we ook aan bij het hoofdstuk Molukse acties. Gijzelingen. Kapingen. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind naar die beelden keek. Het maakte enorme indruk op me. En natuurlijk moeten we het daar even over hebben.
Ja, op het moment dat je een school met kinderen gaat gijzelen, ja, een trein, alsof dat erger is, maar ik bedoel, ik was van die leeftijd, ik zag dat op tv, ik was voor die kinderen. Daar was ik voor. Ik was voor die kinderen en ik dacht van, al die mensen met dat lange haar die op mijn ooms lijken, dat zijn slechte mensen. Ja. Hoe kan dat nou? Zijn dat ook Molukkers? Maar het zijn hele slechte mensen.
Ja, dat was slechte actie, man.
Nou ja, maar snap je, op zo'n moment...
Radicalisme. Ja.
Het is ook radicalisme.
Nee, maar de kinderen, dat was de slechte actie. Ik bedoel, ik vind een treinkaping vind ik ook vreselijk. Maar ik probeer wel vaak in een discussie de andere kant te laten zien van... Hoe getergd moet je zijn?
Ja.
Hoe getergd ben je dat je die keuze maakt?
Ja. En ongehoord. Ja. Gewoon van alle vreedzame spandoeken en acties. Niemand hoort ons, niemand ziet ons.
Ja.
Ik keur het ook aan alle kanten af. Ik zal nooit zeggen, ik ben...
Belazerd, je verhaal van de familie zit daar. Het was geen 4 maanden. Ja. Je leven naar de kloten. Je groeit op in Nederland. Je bent zwart, dus je wordt niet helemaal gerespecteerd en gewaardeerd. Je ouders zijn belazerd. Wie ben jij om te zeggen dat ik niet deug? Jullie hebben mijn ouders belazerd. Ja.
En vergeet niet de tijd van de PLO, de Rode Armee-fractie.
Ze geloven ook in radicale actie te gaan winnen.
Precies, precies.
Je hebt ook gezegd, de revolutie gaat binnenkort slagen, overal. Ja.
La révolution. Révolution. Dus het is die tijd ook, hè? Het is een hele andere tijd.
Maar toen Oost-Timor werd bezet, waren wel de Molukkers de enigen die reageerden in Nederland met een hongerstaking bij de Westerkerk. En die foto die hangt nu op de permanente expo in Dien. Want die heb ik daarheen gebracht natuurlijk.
Wanneer was dat?
76. 75, 76. 75 was de invasie, 76 zouden dan was er dan de grote stemming of de wereld het accepteerde en ermee akkoord ging. En Nederland onthield zich van stemmen. En toen hebben de moeilijkers gelijk gereageerd. Zo van, welke laffe houding. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja.
Dat je dan niet nu... Het minste wat je kan doen is nu dit veroordelen. Maar ze zijn ze. Er is een hongerstaking gegaan. Ik heb de foto's nog. Ik heb hem. Je mag hem hebben als je wil.
Wauw, mooi. Ja.
En daar blijkt dan weer een O van... Weilen, mijn vriendin Mary Tetelepta, die staat op de foto. Weet je, dat zij zegt, hey, dit is mijn oom. Dat meen je niet. Hoe al die lijntjes door elkaar lopen.
Maar dit is ook wel leuk.
Dit is ook nog steeds relevant voor de huidige opvang van de asielzoekers.
Ja.
Van ja. Dat er is al iets meer geleerd. Je mag zelf koken, je krijgt wat eetgeld om... Maar hier zie je hoe ernstig dus als je dus een groep gewoon eigenlijk interneert.
Ja.
En zegt, je mag eigenlijk niks ongeveer.
Nee. Afzondering.
Die eten ons eten ook nog.
Ja.
Dat is afschuwelijk.
Ja.
Ja, gewoon ontslagen worden op het moment dat je aankomt.
Mm-hmm. Ja, daar worden mensen getraumatiseerd van. Ja.
Terwijl dat de hele reden is waarom je naar Nederland bent gekomen.
Ja, omdat je anders ontslagen zou worden.
En omdat je gevocht hebt onder de Hollandse vlag.
Ja. Ja, maar je zou ook ontslagen worden als je niet meeging, toch?
Ja, dan ook.
Ja.
Ja. Nou, deze tentoonstelling maakt natuurlijk voor iemand die er echt niks van af weet, wel veel meer duidelijk over hoe heeft het kunnen lopen dat Molukkers in Nederland de eerste terroristische actie ooit hebben gepleegd. Hoe kan dat nou?
Nee,
ik spreek hier met...
Wie schoot Willem van Oranje dood?
Ja,
om er iets te noemen. Ja. Een katholiek trouwens.
Oh, staan hier bij katholieke scholen gemeenschap te brul.
Maar dat was ook terrorisme.
Dat was ook terrorisme.
Ja. Maar op deze manier waarbij veel onschuldige mensen vast worden gehouden...
Nou, als je kijkt bij het beleg van Haarlem hebben ze katholieken over de muur heen gegooid naar de Spanjaarden toe.
Werkelijk?
Werkelijk. Dat is onze onafhankelijkheidsstrijd.
Het
hè?
Klinkt dus... een beetje grappig, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Werkelijk.
Ja, dus, voer voor de wolven.
Dus de opstand is gedaan voor vrijheid van geloof.
Ja. Hi Albert.
Dat is veranderd door radicalisering bij protestanten in vrijheid van het voor het ware geloof. En aangezien katholieke ketters zijn, hebben ze geen geloof. En aangezien ze iets fout gaan geloven, zijn ze des duivels en dan mogen ze vermoorden. Dat is alles.
Ook terrorisme.
Ja, maar in hun ogen was dat het goede kant. Want wij vechten tegen de katholieken die allemaal fout zijn, die onze ware godsdienst willen.
Ja, maar dat is natuurlijk wat voor de ene een terrorist is voor de andere een vrijheidsstrijder. Ja.
En ik ben helemaal niet voor dat Spanje die oorlog moest winnen, ook al ben ik katholiek en kom ik uit het zuiden.
Daar heb ik gewerkt op de vlijt.
Ook dat is heel bekend.
Ja, zeker.
Maar het is in ieder geval niet de eerste terroristische aanslag met heel veel doden tot gevolg.
Goed dat je het zegt. Maar daarom is het ook zo ingewikkeld om dingen samen te vatten.
Ook wij Nederlanders, originele Nederlanders, deden dat al.
Ja.
Dus Molukkers zijn niet anders dan wij. Ze zijn gefrustreerd. En ze doen acties uit radicalisme die je kunt verwerpen. Maar die je ook moet kunnen begrijpen waarom ze het doen. Dat blijft fout hoor. Begrip is iets anders dan begrip voor hebben.
Begrip voor de motivatie.
En als je dan in een groep zit en je zegt de ander is fout, dan kun je steeds verder radicaliseren. Want je krijgt je zin niet.
En zo krijg ik ook nog eens even een lesje Nederlandse geschiedenis. Zo zie je maar. Zo'n tentoonstelling, je kan het ermee eens zijn of niet. Je kan er kritiek op hebben. Maar ga het in ieder geval bekijken. Met andere mensen die misschien wel een andere mening hebben dan jij. Of die aanvullende geschiedenisinformatie voor je hebben. Zodat je weer wat breder perspectief krijgt. Dat is volgens mij de bedoeling. In gesprek gaan, kennis vergaren en dan misschien nog eens nadenken over jouw mening. Klopt het wel wat ik denk? Mis ik informatie? Het is altijd interessant om in gesprek te gaan met mensen. En dat gebeurt dus ook bij de reizende tentoonstelling. En net als we druk aan het praten zijn over radicalisme, terrorisme, komt daar de geschiedenisleraar aanlopen die deze tentoonstelling naar zijn school heeft gehaald. Het was ontzettend veel werk, maar hij staat er toch maar mooi. Albert Jens van de Brul.
Dit is trouwens... Albert, mag ik je even voorstellen? Zeker. Dit is de geschiedenisleraar die dit hier naartoe heeft gehaald. Dat is Albert.
Leuk dat jullie... Ja, ik heb je niet gemaakt.
Nee, maar dat je
hebt het hierheen gehaald.
Ja.
Want dan breng je het op een andere plek, hè, dichtbij een school. Dus ja. Echt,
ja, nee, dat,
het is levende geschiedenis ook. Dus, ja.
Nee, absoluut, want we hebben ook gastlessen gehad dan van mensen. Van Dina, van Dina Marianan en van Ed Leatemia. Die heeft de meeste foto's hiervan gemaakt. En Dina die is opgegroeid in Kamp Schattenberg. En dus dat hebben ze leerlingen verteld. Ja, leerlingen weten helemaal niks. Helemaal niks ervan. En ik neem ze absoluut niet kwalijk hoor. Want kijk, ja, ik ben opgegroeid in... Jaren 70, zeg maar. Dus ik wist van de gijzelingsactie, dus ik wist wat een Molukker was. Maar de kinderen van nu weten dat helemaal niet. En dus vind ik het belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt.
En al helemaal niet in Zeist misschien?
Nee, want zeker. Want hier is geen grote Molukse gemeenschap.
In Culemborg weten ze het misschien nog.
Ja, maar daar gaan ze ook naartoe. Hè? Hij gaat nu naar Culemborg toe. Dus dat is... Dus ik vind het een meerwaarde voor de leerlingen hebben dat we dit kunnen doen. En dat, ik vind het wel bijzonder. We zijn de eerste school die dat doet. Want ik had het gehoord van een vriendin van mij. En die, want er zou vorig jaar in, wanneer was dat? Zou er een, hoe heet dat?
Hernieuwde aankomst.
Hernieuwde aankomst. En zij was uitgenodigd voor bij de aankomst te zijn. En toen zei ze, nou, er is ook een reizende tentoonstelling. Toen had ik gezegd, nou, dat is misschien wel wat voor op school. En toen ben ik gaan bellen. Maar ja, hij zat al 3 jaar vol. En nou, uiteindelijk is het dan toch nu...
Toen kenden ze Albert nog niet.
Nee, toen ben ik graag.
Maar hoezo vol?
Nou, hoezo vol?
Nou, maar jij krijgt vaak wel dingen voor elkaar.
Ja,
toch?
Maar ik werk er ook wel heel hard voor, moet ik zeggen hoor. Als ik zie hoe vaak ik met Nathalie, dat is dan degene die dit opgezet heeft, hoe vaak ik dan heb gebeld en contact gehad heb en weet ik al meer. Maar goed, het is, ik vind het zeker de moeite waard. En ik moet zeggen, gisteren daar was ik wel een beetje van geschrokken. Toen stond ik hier met een klas, was ik hier ook. Er stond hier ook een Molukse iemand te kijken. En die zegt, ik ben het zo oneens met deze tentoonstelling.
Oh.
Ik zeg, oh, en wilt u uitleggen waarom? Ja, zegt hij, want jullie Nederlanders hebben, ons Molukkers hebben zo benadeeld. En ik zeg, ja, maar dat is het laatste wat ik zal ontkennen, want dat vind ik ook echt. Als je kijkt wat wij die mensen hebben aangedaan, dat is gewoon om je voor te schamen. Maar hij was familie van die ene kaper van de trein in 1977, die Riri Massi. En die heeft het overleefd, die is 2 jaar geleden of vorig jaar overleden. En hij zegt nou, en hij werd zo emotioneel, er stonden allemaal leerlingen hier.
Zonder dat hij nog echt de inhoud had gezien.
Ja, hij liep hier gewoon en er ging kuit. Maar eigenlijk, ik wil het eigenlijk helemaal niet zien. Maar de tranen biggelden over zijn wangen. En dat was ook, en dus een van die leerlingen die zei ook tegen mij zo, nou meneer, ik vind het wel moedig dat die man hier is. Ik zei, nou, dat vind ik ook, maar dat moet je tegen hem zeggen. Want dat is, dat vind ik inderdaad wel goed. Je bent het niet mee eens, kijk, daar kan je over discussiëren. Nee, want dat zei Nathalie
Dinsrout
ook. Hè. Ja, dat maakt ook wel indruk op de kinderen, hoor. Dat het zo nog leeft. Want hij begon meteen met, ja, dat zal geen onbekend iets zijn. Ik weet niet uit welk jaar het is, de tijd stond even stil.
Het programma waar Albert het hier over heeft, werd uitgezonden in 1994... en gepresenteerd door Philip Freeriks. Het was een programma van de NCRV waarin de presentator met een aantal gasten in de studio terugblikt op gebeurtenissen uit een recent verleden. Ik laat jullie een stukje horen uit dit programma. Eerst hoor je een stukje Polygoonjournaal, waarin ze het hebben over de actie in Wassenaar en de beëindiging daarvan. En daarna Philip Freeriks in gesprek met Freddy Watimena.
Deze Herman Oussama heeft echter geen succes. De Zuid-Molukkers dreigen gijzelaars te zullen doodschieten als aan hun eisen geen gehoor wordt gegeven. Dan verklaart de voorganger van de Zuid-Molukkers, Dominee Metiari, zich bereid met de bezetters te onderhandelen. Geruime tijd blijft de dominee die tevens voorzitter is van de Vereniging van Zuid-Molukkers in Nederland, in het gebouw. En praat hij met de overvallers, van wie men enkele met schietklare wapens achter de muurtjes van het terras kan zien liggen. De toestand blijft gespannen tot omstreeks 5 uur, vrij plotseling nog, het bericht komt dat de bezetters bereid zijn zich over te geven. Ze hebben Dominee Metiari gevraagd de panzerwagens te laten terugtrekken en aan dat verzoek wordt gevolg gegeven. Om 5:08 leveren de overvallers hun wapens uit aan de dominee en om 5:30 komen ze ongewapend en luid Merdeka schreeuwend naar buiten. De eis dat president Suharto met hun president Manusama zou moeten spreken is niet ingewilligd. Wel hebben de ministers De Jong en Luns zich bereid verklaard tot een onderhoud met de heer Manusama, waarna zij de inhoud van dat gesprek ter kennis zullen brengen van president Suharto en de Indonesische regering. De 32 bezetters, wier leeftijd varieert van 16 tot 34 jaar, worden na hun fouillering met arrestantenwagens en politiebusjes rechtstreeks naar het huis van bewaring in Scheveningen afgevoerd. Op het ogenblik dat dit gebeurde was reeds bekend geworden dat president Suharto zijn bezoek aan Nederland voor 24 uur had uitgesteld. En daar zou later nog eens 24 uur bij komen. De angstige gijzelaars, waaronder de vrouw en kinderen van de ambassadeur, bleven ongedeerd. Bij de ingeleverde wapens bevonden zich pistolen, karabijnen, stenguns en enkele handgranaten. Een dag van grote spanning was ten einde.
Meneer Watemena, u zit met tranen in uw ogen. Het zijn aangrijpende herinneringen.
Zoals u dus die oude mensen daar praten, het doet mijn hart pijn. Jullie luisteren niet. Iedere keer worden wij hier programma gemaakt van de Molukkers. Jullie doen geen klote. Nou komen we hier praten over de Molukkers, over de RMS. Ik word beu. Ik ben al oud. In de tijd van Wassenaar was ik nog jong. We waren nog jong toen de tijd. Het enige wat wij doen, wat wij dus willen doen, is maar opofferen. Opofferen en steentje bijdragen voor de strijd van de RMS.
Opofferen en een steentje bijdragen aan de strijd van de RMS. Aldus Freddy Watemena op 7 juni 1994 in het programma De Tijd Stond Even Stil. Als ik de beelden bekijk van dat programma en ik zie ooms en tantes hevig geëmotioneerd hun tranen wegwrijven, dan raakt mij dat ook weer. En ook toen ik de documentaire van Koen Verbraak zag en volwassen mannen van de tweede generatie zag huilen, het niet meer in kunnen houden. De pijn. Want dat is toch volgens mij wat ons allemaal bindt. De gemeenschappelijke pijn en het trauma. Van generatie op generatie wordt het steeds weer doorgegeven. En als iemand dan iets wil organiseren met goede intenties, dan is het toch niet goed genoeg. Niet volgens iedereen. En de pijn komt weer naar boven. En er wordt geschreeuwd en geroepen en zelfs bedreigd. En dat vind ik zo jammer. Ga alsjeblieft naar die reizende tentoonstelling en bekijk de beelden en de teksten zelf. Praat met elkaar. En misschien nog belangrijker, luister. Luister naar elkaar. Misschien dat we dan eindelijk ergens komen. Dit was Esther Claire voor Boenkoes Radio Oras. Volgende week hoor je weer een nieuw programma van Radio Oras. En ik zeg, zoals altijd, Amato.
For me and I could not relate to it. say to me, inside your mezzanine, where you reside with your balloons. Why do you operate in unprecedented stealth? It's never mattered to me. If only you would let it go and see. How could you do this?